Goedemiddag, broeders en zusters. U zult begrepen hebben dat het de bedoeling is om vanmiddag eerst enige tijd stil te staan bij het schriftgedeelte wat zojuist gelezen werd. Dit keer niet de eerste helft van Johannes 3, maar deze keer is de tweede helft van het hoofdstuk. Ik zeg dan met opzet, omdat die beide gedeelten van Johannes 3 natuurlijk niet los te zien zijn van elkaar. Het gedeelte wat gelezen werd, dat begint ook met na deze. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea. Na deze. Dat betekent in elk geval dat het schriftgedeelte wat wij zojuist gelezen hebben direct in verband gebracht moet worden met het voorgaande, namelijk met het gesprek met Nicodemus. Het gesprek tussen de Heer en Nicodemus midden in de nacht, in de duisternis dus eigenlijk, waarbij ook duidelijk bleek in welke duisternis deze Nicodemus verkeerde. U zult me niet kwalijk nemen dat ik even teruggrijp naar die geschiedenis. Ik roep hem even op in uw gedachten. Ik denk dat de meesten van u dat verhaal wel kennen. Het verhaal van een overste der Joden, Nicodemus, uit de Farizeeën. Dat betekent dat hij Joods-orthodox was. Dat bestaat vandaag de dag nog. Hij was Joods-orthodox en hij kwam tot deze merkwaardige rabbi, deze timmermanszoon van Nazareth, naar de mens geredeneerd uiteraard. En hij kwam om hem te vragen wie hij eigenlijk was. Want daar ging het om. En hij zegt dan ook, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En zo is het natuurlijk maar net. Maar het neemt niet weg dat deze Nicodemus hier blijk geeft, ook in deze geschiedenis, van zijn onkunde. Dat is geen schande overigens. Ik zeg altijd maar zo, als je wat leren wil, moet je eerst toegeven dat je iets niet weet. Als je meent alles al te weten, valt er niks te leren. En ik heb groot respect voor deze man, die dan toch een hele carrière achter de rug had, die overste der Joden geworden was. Dat betekent in de praktijk dat hij lid was van het Sanhedrin, van de Joodse Hoge Raad. Dat is nou eenmaal de betekenis van die titel, overste der Joden. En deze man die komt tot de Heer en vraagt hem wie hij eigenlijk is. Het is een vraag die door vele anderen later ook gesteld wordt. Maar ze stelden de identiteit van Jezus van Nazareth ter discussie. Maar deze Nicodemus laat zich door dezezelfde rabbi onderwijzen. En het eerste wat hij moet leren is dat het helemaal niets toe doet wie Jezus van Nazareth in werkelijkheid is. Want tenzij ook Nicodemus wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat is wat er gezegd wordt. De vraag was naar de identiteit van de Heer Jezus en de Heer zegt, Nicodemus, dat maakt allemaal niks uit wie ik ben, maar als jij niet wederom geboren wordt, je zult het koninkrijk Gods niet beërven. Dat moet toelichten, dan moet ik zeggen, dat het niet uitmaakt of Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias, de lang beloofde verlosser van Israël zou zijn, want als Nicodemus niet wedergeboren werd, hij zou geen deel hebben aan die verlossing. Ik weet dat je dat vandaag niet meer mag zeggen, hè? Want het is antisemitisch tegenwoordig als je dat zegt. Hè? Maar niettemin is dat zo. Zelfs een orthodoxe Jood, als hij niet tot geloof komt in Jezus van Nazareth, de Messias van Israël, dan zal hij geen deel hebben aan welke Messiaanse zegening dan ook. En dat is niks antisemitisch, integendeel, want dat geldt precies voor onze heidenen. Ik doe maar of wij een heidenen zijn, ik weet het niet. Maar naar afkomst ga ik daar maar vanuit, gemakshalve, dan kunnen we daar geen moeilijkheden over krijgen. En dan is het zo dat ook geen enkele heiden deel krijgt aan de zegeningen die beloofd zijn aan Abraham, Isaac en Jacob, zonder dat hij eerst wedergeboren wordt. En dat is wat de Heer Nicodemus op het hart drukt. Hij zal ongetwijfeld meer gezegd hebben diezelfde nacht. Maar dit is in ieder geval waar het om gaat. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan kan het zijn dat daar de koning van het koninkrijk Gods in het midden van Israël is. En dat kan het zijn dat Nicodemus daar een gesprek heeft met hem die de koning van dat koninkrijk Gods is of zou zijn. Het is maar hoe je dat zegt. Maar het zou hem niet tot zegen zijn als hij niet zelf eerst wederom geboren wordt. Want Messiaanse zegeningen, dat betekent gewoon de zegeningen die de Messias, namelijk de Christus, zou brengen. Die zegeningen zijn alleen voor wedergeboren mensen, voor niemand anders. Dat staat hier. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Of zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, vers 5 is dat, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En op een andere plaats, dat is dan bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, daar staat ronduit dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven kunnen. Daarom, we kunnen natuurlijk discussiëren, wetenschappelijk en theologisch discussiëren over wie die man van Nazareth nou eigenlijk was. Maar zelfs als we tot de ontdekking komen dat hij inderdaad de beloofde Messias was, dan nog baat ons dat niet wanneer wij ons vertrouwen niet op hem stellen en als we niet met hem nieuw leven ontvangen uit de dood. En dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Men moet wedergeboren worden. Waarom? Dat was heel eenvoudig. Een kind kan dat begrijpen. Men moet opnieuw geboren worden, eenvoudig, omdat de eerste geboorte niet deugde. Dat heb je misschien altijd al gedacht, dat zou kunnen. Ik keek ook laatst in de spiegel, die brak toen. Maar ja, goed. Vanuit me weer. Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Wij weten immers, dus ik vertel u niks nieuws, in Nederland is dat in ieder geval algemeen bekend. Wij weten immers dat de mens als zondaar geboren wordt. Wij weten het, wij trekken ons er niks van aan. Of wij leggen ons erbij neer. Of wij spreken met elkaar af dat we het er voortaan niet meer over zullen hebben. Of wij spreken met elkaar af dat het nou eenmaal zo is en dat er toch niks aan te doen valt. Er zijn zo'n paar varianten. Die hebben ook een wetenschappelijke naam, maar die zal ik u besparen. Maar die, hè, want het doet er niet toe natuurlijk. Maar wij weten dat allemaal wel. Want wij zijn geboren, en we houden er zelfs van die psalm aan te halen. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, enzovoort. Ja, ik zie het nooit op een geboortekaartje staan. Wel eens in een rouwadvertentie overigens. Dat is heel eigenaardig, ik vraag me altijd of waarom dat is. Maar men weet het wel. Men wordt als zondaar geboren. Ja, je hebt er die mensen die zeggen, mens is goed bij zijn geboorte en daarna wordt hij verziekt. Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar één ding weet ik, als ik een kind in de wieg zie liggen, dan denk ik, jongen, wat moet er van terecht komen? Kan het zo'n klein hoopje mens, zal ik maar zeggen, hè, kan daaruit nou een volwassen man of vrouw groeien? Daar moet nog heel wat aan gebeuren voor het is wat het zou moeten zijn. Zie je? Dat wil zeggen, het is niet goed en later wordt het bedorven. Het is niet goed en later wordt dat niet goed zijn ontwikkeld. Het is kwaad en later wordt het erger. Dat heb ik niet cynisch bedoeld overigens, maar wel realistisch uiteraard. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat is de ontwikkeling van de mens. En in ieder geval is het zo dat volgens de Bijbel de mens geboren wordt in zonde. Hij is een zondaar omdat zijn ouders dat nou eenmaal zijn. En het is erfelijk. Daar kunnen we ook weinig aan doen natuurlijk, dat is ook zo. Maar niettemin stelt de schrift vast dat de mens dus tekort komt. Er is geen onderscheid, zegt de schrift. Dan gaat het trouwens om het onderscheid van Jood en Heiden eventueel in Romeinen 3. Er is geen onderscheid. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is wat ik u voorhou vanmiddag. Ze komen tekort, ze komen in heerlijkheid Gods tekort, staat er, meen ik, in de nieuwe vertaling. Of ze moeten dat inmiddels ook weer veranderd hebben, dat wil ik afwezen. Maar dat is, de mens komt tekort. Alleen waarom lezen wij niet door? Want wat staat erachter? En worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus. Dat is wat er staat. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar ze worden om niet, gratis betekent dat, ze worden om niet gerechtvaardigd. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Mens wordt als zondaar geboren. Hij kan er niks aan doen. Het wordt hem zelfs niet verweten. Zelfs niet door God. Maar wat een mens wel verweten wordt, ook door God, is dat hij zich niet laat wedergeboren worden. Want dat je als zondaar geboren wordt, daar kun je niks aan doen, maar je zou het wel jezelf moeten realiseren. Je zou het moeten vaststellen. Je zou moeten geloven. Je zou moeten constateren misschien in de praktijk van je leven. Sommigen hebben dat niet nodig, dat weet ik. Maar anderen wel. Je zou het zelf moeten zien. Wat een grote zondaar ze zijn. Voor sommigen is het goed om eens voor de spiegel te staan. Voor anderen niet, want die geloven ook zo wat het woord van God zegt. Ik meen dat serieus. Maar niettemin, een mens wordt als zondaar geboren. Er is niemand die hem dat kwalijk neemt. Maar het neemt niet weg dat hij een schuld heeft. Een schuld ten opzichte van God. Een schuld waardoor het onmogelijk is om met God in gemeenschap te treden, om contact te houden met God. Het is de geschiedenis van Adam die zondigde en God was hem kwijt en hij was God kwijt. De scheiding was daar en het is altijd zo gebleven. En sindsdien is de mens weggegaan los van God, onafhankelijk van God. waar het bijzondere van de heilsgeschiedenis is en het bijzondere van het werk Gods is, dat die God van wie wij gescheiden zijn door de zonde, dat die God zich geopenbaard heeft aan die zondaar en het biedt hem een alternatief. Een alternatief, dat wil zeggen dat er een andere keuze is. Een mens is een zondaar, maar er is een andere mogelijkheid. Hij kan wat anders worden. Het eigenaardig is dat volgens de schrift en volgens het werk Gods het mogelijk is dat iemand van afkomst verandert. Ja, mensen hebben tegenwoordig problemen om te bepalen waarheen ze zullen gaan. Wat hun toekomst zal zijn. Daar werken ze een leven lang aan, hè? Tot aan hun graf aan toe. Waarheen gaan wij? Waarin zijn we onderweg? Wat wensen we te bereiken? Hoe willen we dat bereiken? Gaan we wel de juiste weg? Is dit of dat wel goed voor mijn carrière? Hoe zal ik het eraf brengen? Ik zou graag dit, ik zou wel graag dat. En wat voor vakkenpakket moet ik dan hebben? En meer van dat soort dingen. Want de afkomsten kunnen we weinig aan doen. Van nature. Maar er staat tegenover dat onze bestemming vast ligt zodra onze afkomst veranderd is. De tragiek van de mens is dat hij zoveel kanten op kan. En zoveel kanten op wil, maar het komt omdat zijn afkomst verkeerd is. Omdat hij in zonde geboren is. En als je één keer een weg gaat van God af, kun je alle kanten op. Als je één keer een weg gaat vanuit het centrum, zal toch duidelijk zijn dat God centraal staat in de schepping en in de schrift, dat bedoel ik. Als je uitgaat vanuit het centrum, dan kun je alle kanten op. Maar het is altijd de verkeerde. Maar dat tegenover staat dat als onze afkomst veranderd wordt, dan ligt daarmee onze toekomst vast. En dat is wat wij kunnen doen. Onze toekomst staat nooit vast, bedoel ik, naar een oude mens. U ziet wat er van mij terechtgekomen is. Ik had me ook wat anders voorgesteld. Ja, het klinkt misschien wat raar, maar zo is het dan toch wel. Hè? Het gaat nooit zoals je denkt dat het gaan zal. Het gaat ook nooit zoals je wilt dat het gaan zal. Enkele uitzonderingen dan misschien dagen later, maar laat ik dan maar voor mezelf spreken. Zo is het nou eenmaal. Maar de andere kant van de waarheid is dat wanneer onze afkomst veranderd is, als wij een afkomst hebben niet uit een zondige mens, maar uit een rechtvaardige God, dan ligt daarmee onze bestemming vast. En dat is een bestemming die wij zelf niet beter zouden kunnen kiezen. En dat niet alleen kiezen wij die bestemming, maar bovendien staat vast dat we die zullen bereiken. Dat is nog eens andere koek, om het zo te zeggen. Dat is nog eens wat anders dan wat we in de wereld vandaag aan de dag zien. Het verhaal van de Heer Jezus is dan ook heel kort. Men moet wedergeboren worden. Nicodemus begrijpt het niet en die zegt, kan men dan weer ingaan enzovoorts. En dan zegt de Heer, nee. Het is niet een kwestie van, we gaan terug naar af en we proberen het nog een keer. Hij zegt, nee, we doen iets heel anders. Een mens moet niet van beneden geboren worden, maar een mens moet van boven geboren worden. Dat is wat er ook staat in de grondtekst, maar wij zien dat niet meer in de vertaling. Maar er staat er wel, tenzij gij van boven geboren wordt. En dat is het hele verhaal. Een mens moet namelijk uit God geboren worden, en het klinkt vreemd, ware het niet dat de Bijbel daarmee vol is, met dat men uit God geboren kan worden. En dat is wedergeboorte. Dat is niet een geboorte overnieuw. Zo van laten we 3 keer proberen, voor hetzelfde geld of zo. Dat is het niet. Het is niet de verandering zo van we gaan terug en we zullen nou alles nog eens overdoen en hopen dat het nu beter gaat. Integendeel, het grote alternatief is dat iemand geboren kan worden uit God. Het betekent domweg dat hij een ander leven, want daar gaat het immers om, een ander leven ontvangen kan uit de hand van God. Een leven dat anders is dan het leven wat hij ontvangen heeft uit de hand van zijn ouders. Ach, ik wil het niet moeilijker maken dan het vanmiddag is. Maar we dienen te beseffen dat onze natuurlijke geboorte is een proces waarbij wij het leven van onze ouders meekrijgen. Ik weet dat dat niet algemeen geaccepteerd wordt. Maar ook in kringen waar men dit niet algemeen accepteert, accepteert men wel degelijk dat de mens door zijn afstamming van zijn ouders een zondaar is. Zodat je maar weer ziet dat inderdaad het leven wat wij bij geboorte ontvangen niet rechtstreeks uit de hemel afkomstig is, maar het is rechtstreeks van onze ouders afkomstig. En uiteindelijk, heel ver terug, komen we inderdaad via Adam bij God terecht als degene van wie het leven afkomstig is, ook het leven van de oude schepping. Maar daar heb ik het nu niet over. Het gaat erom dat wij bij de natuurlijke geboorte het sterfelijk en het zondige leven ontvangen van onze ouders. En dieper ga ik er nou vanmiddag toch niet op in. En dan mankeert wat aan. En daarnaast, of beter gezegd, in plaats daarvan, is het mogelijk leven te ontvangen rechtstreeks van God. Nicodemus wist het niet, maar Nicodemus had het wel kunnen weten. We hebben er vanmiddag de tijd en zelfs de gelegenheid niet voor, maar het is niet zo moeilijk om te laten zien vanuit het Oude Testament dat daar voortdurend gesproken wordt over de weg waarlangs men nieuw, namelijk eeuwig leven, zou ontvangen. Ik zei zou ontvangen, omdat men het pas zou ontvangen door en op grond van de opstanding van Christus. Maar niettemin de waarheid dat men opnieuw geboren zou moeten worden, die wordt in het Oude Testament uitgebreid vermeld. Al was het maar alleen omdat bijvoorbeeld iets eenvoudigs als de besnijdenis daar de uitbeelding van is. Nou, dat had Nicodemus als orthodoxe Jood dan toch moeten weten. Besnijding is een beeld van wedergeboorte. Besnijding is een beeld van het wegnemen van het oude. Het wegnemen van de omhulling. Het wegnemen van de oude mens. En het openbaar maken van nieuw leven. Ik wil er nou eens meer over zeggen. Maar Nicodemus had het moeten weten. Hij had het kunnen weten, hij wist het niet. Maar het is de Heer die het hem uitlegt en zegt, je moet niet geboren worden uit het water van de oude schepping. Je moet niet geboren worden uit het water waaruit een kind nou eenmaal geboren wordt. Uit het water wat breekt en waaruit het kind dan geboren wordt. Maar men moet geboren worden uit het geestelijk water. Staat er ook zo? Men moet geboren worden uit water en geest. Geestelijk water wil dat zeggen. Men moet niet geboren worden uit stoffelijk water, want dat is de eerstgeborene. Maar men moet geboren worden uit geestelijk water. Dat gebeurt bij wedergeboorte. En in het Oude Testament vinden we dat een volk geboren wordt uit water. Uit het water van de Schelzee bijvoorbeeld. Of uit het water van de Jordaan. Of zal ik eens teruggaan, alle volken zijn geboren uit het water van de zondvloed. Is het immers zo? Door dat water, of uit dat water zijn ze tevoorschijn gekomen. Of zal ik gewoon zeggen, deze hele aarde is tevoorschijn gekomen uit het water. Dan ben ik helemaal terug in Genesis 1. Maar al die dingen zijn vervolgens een beeld, let wel, al die geschiedenissen, al die historische feiten, zijn een beeld van en wijzen vooruit op de opstanding uit de dood en ze wijzen vooruit daarmee op wedergeboorte. Op het feit namelijk dat men nieuw leven zou ontvangen uit een ander soort water dan dat stoffelijke water. Uit het water namelijk dat een beeld is van het woord van God. En daar gaat het nou maar om. Dat is een nieuw geboren worden waarbij men nieuw leven ontvangt. Er zijn ook heel wat gelovigen, heel wat mensen die wedergeboren zijn, die zich dat niet realiseren. Die zich niet bewust zijn wie zij zijn geworden voor God. Dat blijkt ook in de praktijk. Laat ik u een voorbeeld geven. Waar het om gaat is dat als wij wedergeboren worden, ontvangen wij naast, maar eigenlijk in plaats van, maar in de praktijk naast ons oude leven, van de oude mens, een nieuw leven, dat is het leven van Christus zelf. Peter spreekt over dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Zoals wij van nature de natuur van onze ouders geërfd hebben, zo erven wij door wedergeboorte de goddelijke natuur. Goddelijk leven, eeuwig leven. Dat zijn twee verschillende dingen. Ze staan ook naast elkaar. Het is ook trouwens de ervaringswereld van een gelovige dat hij weet dat hij die twee levens heeft. En dat hij zijn leven lang eigenlijk voor de keus staat, wat zal ik kiezen? Te leven uit het oude en me aan te passen aan het oude. Om een beetje acceptabeler te zijn voor de wereld of zo. Of zal ik leven vanuit het leven wat God mij geschonken heeft? Het zijn twee verschillende dingen, ze staan naast elkaar. Wel, we hebben nou geen les hier, maar anders zou ik het bord gebruiken. En dan zou ik ze naast elkaar op het bord tekenen. De ene kant de oude mens en de andere kant de nieuwe mens. De ene, de mens die uit de aarde aards is en daarom tot de aarde wederkeert. En de andere kant de mens die uit God geboren is en daarom tot God wederkeert. De twee dingen volstrekt ongelijk. Volstrekt tegenpolen en ze bevinden zich in het leven van een gelovige. Iemand die namelijk wedergeboren is. En dat is waar ook de tweede helft van dit hoofdstuk over gaat. Waar we namelijk twee mensen, twee personen tegenover elkaar zien staan. Namelijk aan de ene kant Johannes de Doper, Johannes en zijn discipelen die doopten. En aan de andere kant Jezus en zijn discipelen en zij doopten ook. En dan zijn het de discipelen van Johannes de Doper die dat zien. Die zien dat Jezus en zijn discipelen ook dopen. En dan gaan ze naar hun rabbi, naar Johannes, en zeggen, ja, die andere waar hij laatst over gesproken heeft, die doopt ook. En de mensen gaan allemaal naar hem. U weet hoe dat werkt, dat heb je in Nederland ook. Dan krijg je prompt concurrentie. Hè? Ja, daar wil ik een beetje van, hoe kan dit nu? Want wij hebben toch die roeping en nou doen zij het. En de mensen gaan bij ons, wij hebben die roeping. Johannes was door God gezonden. We speciaal daarvoor verwekt. Geboren uit een onvruchtbare vrouw, notabene. He? Dat is allemaal gebeurd. En hij ziet dat ze mensen die hem volgen, die zijn boodschap gehoord hebben, zo, die zich door hem hebben laten dopen, dat ze naar een ander gaan. Is toch raar? En dan is het zo mooi dat we dan een verklaring krijgen van Johannes. Van deze Johannes de Doper over de Heer Jezus. Waarbij hij zegt in vers 30 bijvoorbeeld, hij moet wassen, hij moet groeien, wil dat zeggen. Hij moet groeien en ik moet minder worden. En in deze verhouding tussen een minder wordende Johannes en een meer wordende Jezus, in die verhouding wordt uitgedrukt de verhouding tussen de oude mens en de nieuwe mens. Tussen het oude leven en het nieuwe leven. Als u zegt, maar het oude leven is toch ook van God ontvangen? God schiet toch Adam enzovoort? Dan zeg ik, ja, inderdaad. Maar mag diezelfde God die Adam en zijn afstammelingen het leven gaf, dan niet tot Adam en die afstammelingen zeggen dat ze in tweede instantie ander leven zullen kunnen ontvangen, wanneer ze willen en wanneer ze zijn woord geloven? Is dat niet een simpele zaak? Als dan de mens zo graag zelf aan voorwaarden wil voldoen om acceptabel te worden voor God, wel, God heeft zijn voorwaarden gesteld. Alleen er zijn er die het te makkelijk vinden. En daarom kunnen ze het niet. Die voorwaarde is simpel, dat men gelooft in al wat God gesproken heeft. Het is eenmaal geweest dat God sprak en de dingen die waren er. God zei, er zijn licht en er was licht. Van Abraham staat dat hij gelooft in een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. God sprak en het was er. En God sprak eenmaal, God blies zijn adem uit en hij blies zijn adem in de neusgaten van Adam. En hij werd een levende ziel, staat er. Maar mag diezelfde scheppende God alsjeblieft ook tot Adam zeggen dat hij wel in de woorden van zijn schepper moet geloven. En dat hij dan alsnog, wanneer dan ook, maar dat hij dan alsnog eeuwig leven zal ontvangen. Dat is toch een heel eenvoudige waarheid. Als God die schepper is van deze oude schepping, kan diezelfde God toch aan diezelfde schepping zijn voorwaarden opleggen. En zeggen van denk erom zussen en dan zul je eeuwig leven ontvangen. Mensen spreken over een proefgebod in de hof, maar laat ik u dan eens zeggen, we hebben een proef onze leven lang. Of we wel bereid zijn te geloven in wat God gesproken heeft. Is het ook dat God gezegd heeft? Is het wel zo dat God gezegd heeft, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, en wie in de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien? Heeft God dat nou gezegd of niet? Heeft God gezegd dat hij al zo lief de wereld gehad heeft dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft? Opdat een ieder die in hem gelooft, meer niet, eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. Heeft God dat nou gezegd of niet? Heeft God nou gezegd, degene die niet werkt maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid? Heeft hij dat nou gezegd of niet? Nou, dat is, als u dat woord nog wil gebruiken, dat is het proefgebod wat wij voor ons hebben. Geloven wij wat God gezegd heeft of niet? Er zijn mensen die zeggen, ja, maar je moet toch wel uitverkoren wezen. Wel, geloven wij nou of God gezegd heeft van er is bij God geen aanneming des persoons of niet? Staat het in de Bijbel of niet? Ja, vele malen. Vele malen. Er is bij God geen aanneming des persoons. God gaat niet rond door de wereld en zegt, ach, laat ik die eens nemen, laat ik die en die ook maar eens. En die nog niet, maar misschien als je goed zijn best doet, kom ik bij de volgende ronde nog eens langs. Nou, ik zeg het wat kort. Ik kan het wel deftiger zeggen, maar dan duurt het te lang. Zo lang heb ik de tijd niet vanmiddag. En bovendien ben ik bang dat er niemand het begrijpt. Maar dat was wel de bedoeling. Het gaat erom of wij geloven wat God zegt. Dat wij zondaren zijn is één ding. Dat het vlees zwak is, is één ding, inderdaad. Maar een ander ding is, of wij de bereidheid hebben hier, in met onze geest, die wel degelijk gewillig is, om het woord van God te geloven. Dat betekent of wij geloven wat God zegt. Niet of wij geloven wat een kerk zegt, of een leraar, Of desnoods Abklinanen, wat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom of wij dat woord geloven, zo zonder meer. Ik stel me altijd zo voor als ik in de hemel kom. Er zullen de best dingen geweest zijn die ik dan verkeerd gezien heb. Maar ik weet één ding zeker, ik zal nooit kunnen zeggen, ja, maar die of die heeft me dat zo geleerd. Dat kan toch niet? Want de Heer zal zeggen, ja, maar ik heb geschreven. Of ik heb gezegd. En dan kan ik niet zeggen, ja, maar die heeft gezegd dat u gezegd hebt. Enzovoorts. En dan doe ik het nog eenvoudig. Want als ik me met wat meer mee wetenschappelijker ga doen, dan is het die heeft gezegd, dat die gezegd heeft, dat die gezegd heeft, dat die gezegd heeft. En op slot heeft niemand wat gezegd waarschijnlijk. Dat zei de Heer trouwens ook. Hij zei, die profeten zeggen wel, al zo heeft de Heer gesproken, maar de Heer zegt, ik heb helemaal niet gesproken. En zo is het maar net. Het gaat erom of wij geloven rechtstreeks wat de schrift zegt. Er zit niemand tussen. U hebt een Bijbel. Als u hem niet hebt, kunt u hem hier nog krijgen vanmiddag. Dat is geen probleem. En dan gaat het erom of wij onze verantwoordelijkheid kennen als zondaren om het woord van God te geloven. En het is die God die dat woord aan ons geschonken heeft, die zegt, en als je het gelooft, geef ik je ander leven. Dat vanzelfsprekend zeg ik altijd maar. Want God sprak eenmaal en hij gaf ons het leven wat wij nu inmiddels van onze ouders geërfd hebben. En God spreekt andermaal, in de laatste maal, door de Zoon, die hij gemaakt heeft tot erfgenaam van de gehele wereld. En wie dat woord, die Zoon, aanvaardt, die ontvangt met hem eeuwig leven. God sprak eenmaal in de hof. God sprak eenmaal in het oude verbond via de profeten. Maar God spreekt in onze dagen door zijn Zoon. Het is Gods laatste woord geweest. En wie dat woord gelooft, heeft eeuwig leven. Want wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Zo zit het gewoon. Het is een heel eenvoudige waarheid. Waarbij het er niet om gaat, laat ik dat er nog bij vertellen. Of wij uiteindelijk ooit nog eens een keer, misschien als we sterven, nog net over de drempel, misschien nog de hemel in komen, als het mee zit. Maar waarbij het erom gaat dat wij nu zijn woord geloven, nu zeker zijn van onze hout en dan met ons leven beginnen. Wij hopen niet zalig te sterven, wij hopen zalig te leven als gelovigen. God heeft levende mensen geschapen. En God heeft ons als gelovigen ten tweede male leven gegeven, opdat wij in het leven zouden heersen, staat er. Dat is Romeinen 5. Niet gebukt zouden gaan onder een juk, niet ons in slavernij zouden brengen, zoals de Corinthiërs bijvoorbeeld, maar dat we vrij zouden zijn en zouden heersen in hem. Wel niet in de wereld, maar opdat wij ons leven in alle vrijheid, in ongebondenheid, zonder enig juk, in vrijheid zouden beschikbaar stellen aan hem die ons het leven geschonken heeft. Ik zeg niks nieuws in Calvinistisch Nederland als ik zeg dat de mens geschapen is om God te dienen. Ik zeg ook niks nieuws als ik zeg dat het onmogelijk is. En dat die in het vlees is goden niet kan behagen. Dat staat er toch? Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Want het vlees onderwerpt zich der wet gods niet. En er staat iets achter wat men nooit leest, maar er staat, het kan ook niet. Doe geen moeite. Het kan ook niet. Er staat er bij Romeinen 8. Ik lees het niet met u. Als u in geïnteresseerd bent, vindt u het zelf ook. Als u niet geïnteresseerd bent, hoef ik het er niet voor te lezen. Heeft geen zin. Wie in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Toch wil God dat zijn schepselen hem dienen. Wel, hoe doen wij dat? Totdat we nieuw leven ontvangen. Waardoor wij een nieuwe schepping worden in Christus. En waarop daarna staat dat wij zijn maaksel zijn. Efeze 4. Zijn maaksel geschapen niet in Adam, maar geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De gedachte is simpelweg dat wij die nieuw leven hebben ontvangen met Christus. Wij die met hem zijn opgewekt uit de dood. We hebben dat nieuwe leven ontvangen opdat we het in zijn handen zouden stellen. En hem zouden dienen in ons leven dat vrijgemaakt is van welke band van de zonde en van de macht van de dood ook. Nou, dat is de Bijbelse waarheid. En de bedoeling is dat wij als gelovigen dat doen. En dat leren verstaan. De bedoeling is niet dat we net over de drempel komen ooit. De bedoeling is dat we in alle vrijheid ons leven als een gode welbehagelijk levend offer in zijn handen zouden stellen. Waarna hij het is die ons zal gebruiken. Niet op de wijze die anderen ons voorschrijven, maar zoals hij het ons geeft. Naar de genade die hij ons geeft. Dus Romeinen 12 bijvoorbeeld. Nou, en dat is ook wat Johannes de Doper hier beseft. Hij ziet dat zijn mensen bij hem weglopen. Ik redeneer maar even naar de mens, hè. Om de zwakheid uw vleeses wil, zal ik dan maar zeggen. Hè? Even naar de mens. Ze lopen bij hem weg en ze gaan achter die ander aan. Zo ziet het eruit. Maar Johannes weet dat het zo moet. Het is een God die zich over ons ontfermd heeft, zoals er een God was die zich over Johannes de Doper ontfermde. En Johannes wist, ik moet minder worden. En wij behoren te weten, wij moeten minder worden. We stellen niet zoveel voor. De discipelen liepen bij Johannes weg, bij Johannes de Doper. En Johannes de Doper werd zelf in de gevangenis gezet en uiteindelijk onthoofd. Ja. Maar het is een raar verhaal, ik weet het, maar ik kan het niet anders zeggen. Hij had een ander hoofd. Ja. Dat was Christus. Deze rabbi van Nazareth, dat was zijn hoofd. Dat was degene van waaruit hij het leven ontving. En hij zegt het ook. Hij zegt dan ook in vers 28 tot zijn discipelen, Johannes dus zegt het tot zijn discipelen, gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, ik ben de Messias niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Johannes wist dus dat aangezien hij een voorloper was, uiteindelijk de aandacht niet meer op hem zou vallen, maar op een ander. Op hem wiens voorloper hij was. En daarom, het volgende vers zal ik niet verder verklaren, maar er staat dan in dat Johannes blij is met dat hij de Heer Jezus hoort prediken. Hij verheugt zich in de stem van hem die werkelijk de bruidegom is. En dat is uiteraard Christus. Want daartoe was Johannes gekomen, om de mensen te wijzen op hem. Zie het Lam Gods, had hij een paar dagen terug gezegd. Nou, in ieder geval twee hoofdstukken eerder. Zie het Lam Gods. En Johannes was blij dat mensen hem zagen. En deze rabbi van Nazareth erkende als het Lam Gods dat de zonden der wereld, niet de zonden van de gelovigen, de zonden der wereld, de zonden van zondaren uiteraard, niet de zonden van nette mensen, de zonden van zondaren, die werd weggenomen en men ging achter hem aan. Het waren die zondaren die van Johannes naar Jezus gingen. En geloven in hem die zondaren rechtvaardigt. En hij verblijdde er zich over. En hij zegt dan ook, dan in vers 30, hij moet wassen en ik moet minder worden. En dan weet hij precies, hij beschrijft hier wat het grote verschil is tussen hem en die ander. En het is tegelijkertijd het verschil tussen het oude leven en het nieuwe leven. Tussen het leven van Adam en het leven van Christus, die de laatste Adam is. Hij zegt namelijk, die van boven komt. Je zou kunnen zeggen die van boven geboren wordt. Het is dezelfde uitdrukking als in vroeger in het hoofdstuk waar staat men moet van boven geboren worden. Want dat staat er letterlijk in het Grieks. En Johannes zegt hier in het eind van het hoofdstuk die van boven komt. Oftewel dat wat van boven geboren wordt. Het leven wat God rechtstreeks geeft. Namelijk Christus en het leven van Christus. Wel die van boven komt, die is boven alle. Die is nog helemaal hoger. Johannes zegt, natuurlijk gaan ze hem na. Want hij komt van boven. Hij is hoger dan ik. Hij moet groeien. En hij zegt, die van boven komt is boven alle, vers 31. En aan de andere kant, die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wel, dat is Johannes. Hij is uit de aarde en hij spreekt uit de aarde. En als ik het dan weer even nasleg in gedachten, althans 1 Korinthe 15, dan staat er, de eerste mens is uit de aarde. Aards. Adam was dan ook genoemd naar Adama, de aardbodem. De eerste mens is uit de aarde, zijn naam betekent het zelfs, hij is uit de aarde. Maar de nieuwe mens staat er, de laatste Adam, is de Heer uit de hemel. De hemelse mens is Christus, en zo staat het hier ook. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Het is in de eerste plaats Johannes het Doper zelf, maar in de tweede plaats is het de oude mens, de natuurlijke mens, de zondaar. Maar daar tegenover staat, die uit de hemel komt, is boven alle. En daar gaat het maar om. En zo is het zelfs in het leven van de gelovigen. Ach, wij zijn maar aards. Dit oude lichaam, dat is maar uit de aarde aards. Het is een tabernakel. Een tent wil dat zeggen. Toch, het is een woning. Maar hij staat er opdat hij afgebroken zou worden. Dat is het eigenlijk. Dat is een tent, hè. Je zet hem neer omdat je weet dat hij weer weg moet. Want anders bouwen hier wel een huis. Nou, de aardse tabernakel die zal gebroken worden, staat er. Maar wij weten, wij die wedergeboren zijn weten, dat zodra dat gebeurt wij een gebouw hebben, niet met een tent uiteraard, maar een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar daar, boven, in de hemel gemaakt. Eeuwig dus, in de hemelen. Dat is 2 Korinther 5. Dat is het verschil tussen die oude en die nieuwe mens. Wij weten dat deze oude mens verdorven wordt, van dag tot dag. Maar we weten ook dat de nieuwe mens vernieuwd wordt van dag tot dag. Staat er allemaal, dat is 2 Korinther 4, één hoofdstuk daarvoor. De Bijbel is er vol mee, waarom weten mensen dat niet? Waarom weten mensen die de Bijbel zeggen te geloven niet wat er in de Bijbel staat? Denk wel eens, als ze wisten wat erin stond, zouden ze hem niet geloven. En dan zeg ik het netjes, want nou zei ik alleen maar dat ik dat dacht. Maar goed. Ja. Dit is wat in de Bijbel staat. Dat het oude wordt afgebroken. Ook staat erin dat God er niet is om het oude op te bouwen, te helpen, te ondersteunen of ons te helpen in onze carrière. Maar in tegendeel, hij is er om af te breken, dit oude, om er voor iets nieuws voor in de plaats te zetten. Dat is wat God doet. En dat is de essentie van wedergeboorte. En daarom, nadat men wedergeboren is en nadat men nieuw leven heeft ontvangen, is het vervolg daarop dat het oude leven in betekenis afneemt. En dat het nieuwe leven in betekenis toeneemt. Dat is niet een kwestie van de ene op de andere dag, dat weet ik. Maar dat is wel de weg die een gelovige gaat. Een weg van opklimming. Aan de ene kant naar de hemel, aan de andere kant de weg van verderf van de oude mens. Zo is het nou eenmaal. En zo is wat met de offers gebeurde. Als er staat dat wij ons lichaam zouden stellen tot een levend, heilig, God een welbehagelijk offer, is het de verwijzing naar het brandoffer van het Oude Testament, wat vrijwel in zijn geheel op het altaar kwam en daar werd omgezet van stoffelijk, van vleeselijk naar geest. Je legt het op het altaar en als je even niet kijkt, dan is het weg. Dat is wat er gebeurt. Het stijgt op. Er staat erbij hoor, het is een opstijgend offer. Het is een lief, zo zou het eigenlijk zelfs vertaald moeten worden. Als je het goed doet. Een brandoffer, maar letterlijk is het een opstijgend offer. Tot een lieflijke reuk, niet voor de mensen daaromheen, maar voor de Heer. En zo was het voor Johannes. Nou, de mensen zullen zeggen, Johannes heeft het niet kunnen maken. Hij is wel goed begonnen, maar hij heeft niet kunnen concurreren tegen Jezus van Nazareth. Ze doopten allebei, ze hadden een nieuwe vondst gedaan. Het was wat nieuws natuurlijk. Ze hadden een nieuwe vondst gedaan, maar Johannes heeft het niet kunnen volbrengen. Maar integendeel, hij heeft het wel volbracht. Hij heeft precies gedaan wat van hem verwacht werd. Spreek over hem die na hem zou komen en die meer was dan hij. Omdat hij hoger was, een andere afkomst had. Maar datzelfde, van deze twee personen naast elkaar, datzelfde speelt zich af in het leven van een gelovige, waarbij die oude mens minder wordt en waarbij de nieuwe mens tot ontwikkeling komt. Dat is wat Johannes de Doper hier ook zegt. Daarom de woorden van Johannes de Doper waren uit de aarde. De woorden van de Heer Jezus waren woorden uit de hemel. Ik ga het dan niet meer precies uitleggen, maar u kunt het zelf nalezen. Zo staat het er. Het waren de woorden Gods. Al was het alleen maar omdat de Heer Jezus zelf het woord van God is. Er staat ook twee hoofdstukken eerder. Hij was het woord van God. En daarom wie in hem gelooft heeft het leven. Omdat het geloof is door het woord. En omdat leven en existentie in het algemeen is doordat God spreekt. En God spreekt door die zoon uit wie men leven ontvangen heeft. En dan terug te keren tot de achtergronden van deze hoofdstukken. Wel, in deze eerste hoofdstukken van het Johannes-evangelie gaat het altijd om water. Vanaf het begin. Vanaf Johannes 1, waar we Johannes de Doper tegenkomen, die doopt in water. Johannes 2, waar we hebben de bruiloft te Cana, waar water wordt omgezet in wijn. Wijn dat een beeld is van het nieuwe leven. En van de geest, zo u wilt. Nou, dan zeggen we nieuw geestelijk leven, want dat is het, hè. Daarna wordt water weliswaar niet genoemd, maar gaat het om de reiniging van de tempel. Wel, niet door water, maar door de Heer. Maar u weet dat water een beeld is van het woord van God en de Heer is het woord van God. Daarna, Johannes 3, de eerste helft, staat, men moet geboren worden uit geestelijk water. Om eeuwig leven te ontvangen. En nu dit schriftgedeelte waar het gaat om de een doopt en de ander, maar juist doordat ze door die doop wordt uitgebeeld dat het leven van de een overgaat naar de ander. Daarna krijgen we Johannes 4, de Samaritaanse vrouw die zit bij de bron van Jacob. Maar de Heer zegt, wie gedronken zal hebben van het water wat ik hem geven zal, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan hebben we Johannes 5, ik blader maar wat door, Johannes 5, het water van Bethesda. Men moet erin geworpen worden op het juiste moment en dan zal men leven ontvangen. Maar er werd niemand ingeworpen, het lukte ook niet. Men kon er niet eens in. Als die man gevraagd had daar in Bethesda, goede meester, wat moet ik doen om behouden te worden, zou je gezegd moeten hebben, zien dat je in het water komt als het zover is. En hij kon het niet en hij zegt, ik kan het niet. En ik wou dat al die zogenaamde christenen hier in Nederland eindelijk eens zouden toegeven dat ze het niet kunnen. En willen erkennen dat God wel kan en dat niet alleen, hij doet het ook. En God spreekt dan zoals de Heer sprak in Bethesda en zei, sta op, neem je bed op en weg. Dat was nog op de Sabbat ook. Het hield hem niet tegen, gelukkig. Maar dat was het. Want het levende water was daar niet in ging er niet om het stoffelijke water daar in dat badwater van Bethesda. Maar het ging erom dat het levende water, ook het bewegende water van Bethesda, een uitbeelding is van de levende Christus uiteraard. En de levende Christus stond voor hem en zei, wil gij gezond worden? Ja? Nou, sta dan maar op. Wilt u gezond worden vanmiddag? Het kan. Nee, u niet. Maar wij kennen iemand die dat wel kan. Die gewoon roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En zegt, sta op. En hij zei het tot die man van Bethesda. Maar hij zei het een paar hoofdstukken later tegen Lazarus. Hij was dood. Er is geen twijfel mogelijk. Zoals de mens dood is door de misdaad en de zonde. Maar God spreekt. En daar staan zelfs de doden op. En God spreekt. En wie luistert naar het woord van God zal opstaan. Zal nieuw leven ontvangen. En zal zich plaatsen voor het aangezicht van de Heer. Ik moet nou denken aan Johannes 9, want ik bladerde wat door. Er was iemand die werd ook gereinigd bij een badwater. Siloam. Ook alweer water. En die had precies gedaan wat het woord gezegd had, wat om gesproken werd. Er werd gezegd, ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. Hij had kunnen zeggen, ja, maar u weet toch wel dat ik blind ben en dat ik er zo niet kan komen? Ja, dat was de Heer niet ontgaan. Nee, die was niet blind. En dus heeft hij gewoon gedaan wat er gezegd werd. En hij werd ziende. Waarna de Heer aan hem verscheen en zei, gelooft gij in de Zoon van God? Nadat die blinde die genezen was, oeverloze discussies had moeten voeren met de leidslieden, de godsdienstige leidslieden van het Jodendom, verscheen de Heer aan hem. Nadat ze hem uit de synagoge hadden geworpen. Ja, nadat ze die blinde die genezen was uit de synagoge hadden geworpen. Hij mocht wel genezen worden, maar niet op de Sabbat, zo was het. En ze wierpen hem uit de synagoge. En toen verscheen de Heer aan hem. Buiten de legerplaats, buiten het kamp. Toen zijn oude leven helemaal kapot was. Toen hij al zijn contacten die hij had, verloren had. En toen verscheen daar de Heer aan hem en hij zei, gelooft gij in de Zoon van God? Wat een vraag om aan iemand te stellen die net genezen is van ziekte en die ruzie heeft gehad met zijn leiders enzovoort. Gelooft gij in de Zoon van God? En hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? Wie weet wie het is. Het is niet moeilijk. Het enige wat wij hoeven te doen is te geloven in hem die zondaren rechtvaardigt. In hem die spreekt en door zijn woord leven geeft. Aan hem die met innerlijke ontferming bewogen is over elke zondaar en over iedereen die met wat voor juk dan ook belast is. En in welke slavernij dan ook is. Want deze Jezus van Nazareth, deze Messias van Israël kwam te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om te prediken bevrijding voor hen die gevangen waren. Voor hen die in slavernij waren. Om te prediken opening van de ogen. Geestelijke ogen heb ik het nou uiteraard over. Een geestelijke gevangenis. Maar dat is wat een mens nodig heeft. Zeker hier in ons land. En dan gaan onze ogen misschien open voor dat machtige feit. Dat God niet zit te wachten op onze goede bedoelingen. Maar dat God zit te wachten op ons ja-woord tot hem. God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze gesproken. Maar God heeft in laatste instantie gesproken door en in zijn Zoon.
En in hem hebben we eeuwig leven. Wanneer we in hem geloven, ontvangen we eeuwig leven. En wanneer we in hem geloven, kunnen we in en met en zelfs uit hem leven. En dan zal het met onze carrière misschien niet al te goed gaan. En dan zijn we misschien de klanten van de bakkerij kwijt of iets dergelijks. Ik noem maar wat, want ik ken u niet, maar ik noem maar wat, hè. Dat kan mag dan misschien misgaan, maar wat we ervoor terug ontvangen is het ware brood des levens. Eeuwig leven, wat niemand ons kan ontroven. Dat is wat Johannes de Doper wist. En dat is wat hij getuigt over de Heer Jezus. En dan terug te komen bij die geschiedenis van Johannes 3. De volgende woorden die Johannes uitsprak zijn die van vers 35. Nee, ik bedoel vers 33, die wil ik lezen. Waar Johannes zegt over de Heer Jezus, die zijn getuigenis aangenomen heeft. Dat wil zeggen, wie het getuigenis van de Heer Jezus heeft aangenomen. Wie dus gelooft in wat Jezus van Nazareth predikt, dat is het, hè. Wie zijn getuigenis heeft aangenomen, die heeft verzegeld, heeft bevestigd, betekent dat, dat God waarachtig is. Dan moet u eens luisteren. Als iemand de getuigenis van Johannes de Doper aannam, wat gebeurde er dan? Nou, dat is wel, hè? Dat is niet zo'n moeilijke vraag, toch? Ja, als iemand het getuigenis van Johannes de Doper aannam, werd hij gedoopt. Ja, dat is toch zo? Dat is toch heel eenvoudig? Dan werd hij gedoopt. Ja. En als iemand het getuigenis van deze Jezus aannam, wat gebeurde er dan? Ja, dan werd hij gedoopt. Anders was er immers geen concurrentie, hier. Daar ging het immers om. Johannes doopte en Jezus doopte. En als ze Johannes geloofden, werden ze gedoopt. En als ze in Jezus geloofden, werden ze ook gedoopt. Dat is het. Ja, zo staat het. Laat ik het eens met u lezen uit Lucas 7, voor velen van u overigens erg bekend, hoop ik. Lucas 7, waar de Heer Jezus getuigt over Johannes de Doper. Dat is weer eens wat anders. In Johannes 3 getuigt Johannes de Doper over Jezus. Maar in Lucas 7 getuigt de Heer Jezus over Johannes de Doper en zegt over hem, in vers 29, al het volk, horende dat hem, dat staat schuin gedrukt, dat betekent dat u het mag doorstrepen en op zijn minst met een kleine letter moet schrijven, want de Heer heeft het over Johannes de Doper. Al het volk wat hoorde naar Johannes de Doper, namelijk de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Ik ga het niet precies uitleggen, helemaal grammaticaal, maar wat er staat is dat degenen die hoorden, dus dat wil zeggen geloofden naar het woord wat Johannes predikte, lieten zich daarom door hem dopen en daarmee rechtvaardigden zij God. Daarmee verklaarden zij dat God rechtvaardig is. Dat betekent gewoon dat iemand die zich laat dopen, die beeldt daarmee uit dat de weg die God gaat met de zondaar, die weg van dood en opstanding, van dood en verrijzenis, dat de enige rechtvaardige grond is voor verlossing. Want de doop is de uitbeelding van de dood van de oude mens en het opstaan van een nieuwe mens. Het is de uitbeelding van. En iemand die de raad Gods aanvaardt, betuigt dat of demonstreert dat dan aanschouwen van God zelf door zich te laten dopen. Dat staat er ook in het volgende vers van Lucas 7. Er staat maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen door hem of van hem niet gedoopt zijnde. In de nieuwe vertaling staat dit wat duidelijker. Daar staat gewoon, wanneer men de raad Gods aanvaardt, laat men zich dopen. En wanneer men de raad Gods verwerpt, doet men dat door zich niet te laten dopen. En het eigenaardige is nu dat als in Johannes 3, Johannes spreekt over Jezus, zegt hij precies hetzelfde, met iets moeilijke woorden, maar hij zegt in vers 33, die zijn getuigenis aangenomen heeft, kortom, wie gehoord heeft naar het woord van Jezus, en zich dus heeft laten dopen, want daar gaat het in dit hele stuk om hier, die heeft daarmee verzegeld, bevestigd dus, dat God waarachtig is. Nou, dat is het verhaal. In Lucas 7 staat dat als je je laat dopen, dan bevestigt je dat God rechtvaardig is. Hier staat dat wanneer men zich laat dopen, bevestigt men dat God waarachtig is. Maar het zal u duidelijk zijn dat die gerechtigheid God hetzelfde is als de waarachtigheid Gods. Het heeft te maken met ware gerechtigheid, oftewel een rechtvaardige waarheid. Namelijk dat een mens die gestorven is, gerechtvaardigd is van de zonde. En als hij daarna toch leeft, dan is dat nieuw leven. is het leven van de nieuwe schepping. Want dat is de weg die God ging met hem die in onze plaats stond en in onze plaats de zonden droeg. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegdroeg, deed dat door zich over te geven in de dood en daaruit op te staan. En hij zegt daarover, ik moet met een doop gedoopt worden, waarmee gij niet kunt gedoopt worden enzovoort. En hoe word ik geprest? Het ging erom dat de Heer het woord doop gebruikt voor zijn eigen dood en opstanding. Dat is heel duidelijk, dat is ook bekend. Nou, dat is ook wat de doop in water uitbeeldt. En wie gelooft in de prediking van Johannes, liet zich dopen omdat hij daarmee dan uitbeeldt dat de weg Gods met een verloren zondaar is een weg dwars door de dood waaruit nieuw leven ontstaat. Of waarna God nieuw leven geeft, want dat is het eigenlijk. En dat is wat de Heer zei in Lucas 7 over Johannes. En dat is wat Johannes hier zegt over de Heer Jezus in Johannes 3. Wie zijn getuigenis aanneemt, wie zich laat dopen, die heeft daarmee verzegeld of bevestigd dat God waarachtig is. Want de waarheid Gods, die Nicodemus niet kende, is dat de enige weg tot behoud is een weg van dood en opstanding. Daarom was er iemand die in onze plaats stierf en uit de dood opstond. En wanneer wij tot aanvaarding van hem komen, ontvangen wij zijn leven. U zegt, dat is een wonder, dan zeg ik, dat is inderdaad zo. Maar niettemin wordt het duidelijk genoeg in de Bijbel beschreven. Het is dat wonder waar men deel heeft. Dat brengt mij erbij dat dus in de schrift de enige echte Bijbelse manier van aanvaarden van het woord Gods is die van de doop. Ik heb het wel eens meer gezegd en ik bedoel het niet als kritiek, maar wij hebben zo wat alternatieven uitgevonden. Meestal omdat we geen water voor handen hebben en we vragen soms mensen of ze een hand willen opsteken. Of dat ze met ons willen neerknielen en ons nazeggen of iets dergelijks. Dat gebeurt allemaal. Dat zijn goede dingen overigens. Maar ik moet erbij zeggen dat de Bijbelse methode om een daad te stellen waarbij men de Heer aanvaardt, is die van de doop. Vroeger in het Oude Testament, er was een van de daden die men kon stellen om de raad Gods te aanvaarden, is die van het brengen van een offer. En wanneer wij komen tot aanvaarding van de raad Gods, dan brengen we ook een offer, namelijk onszelf. Wij geven onszelf op het altaar. Dan zegt hij, ja, maar dat beest gaat dood. Dan zeg ik, ja, dat weet ik. Natuurlijk. Zo is het ook. Maar dat gaat er toch. En u ook. Je leven raak je toch kwijt. Hoe dan ook. Dat is toch waar alle mensen zo zeker van zijn. Dat je leven toch kwijtraakt. Ze zijn alleen onzeker over wanneer het gebeurt. Nou, als het dan toch moet, is de beste manier om je leven kwijt te raken, is het te stellen in de hand van je schepper. En als er dan wat aan mankeerde, dan zeg je, hier schepper, hier is mijn leven, er mankeert van alles. Dan maak u ervan wat u ervan maken wil. En dan zegt hij, ja, dat heb ik gezegd hoe ik dat doe. Ik neem het weg. En je krijgt een ander. En als wij dat aanvaarden, concreet, dus de manier om dat te doen is natuurlijk in principe de Heer te danken voor wat hij gedaan heeft, want het is gebeurd. Het is in principe geregeld. Maar als we dan toch een daad stellen, zoals ook onder het oude verbond, dan is die daad er een waarbij we niet eens leven verliezen, waarbij niet eens meer bloed vloeit, want het bloed wat vloeien moest, heeft gevloeid. En we brengen ons leven in zijn hand en we gaan symbolisch in het graf van het water ten onder en staan daaruit op. En dan breekt het water weer om de weg vrij te maken om eruit op te staan. Om terstond op te klimmen uit het water, zoals de Bijbelse uitdrukking luidt. En u weet wat het gebeurde toen de Heer terstond opkwam uit het water. Toen was er de stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon. En ieder die deel krijgt aan die zoon, ieder die diezelfde raad Gods over zichzelf aanvaardt, van die wordt verklaard tot kind van God. En inderdaad, het is de bedoeling dat die kinderen opgroeien tot zonen. Dat is het, inderdaad, dat is wat daarna gebeurt. Maar niettemin, de enige Bijbelse manier om rechtstreeks ja te zeggen op de raad Gods, is die van de doop. Bij ons gaat dat wat anders. We hebben meestal geen water voor handen. En anders vinden we het te koud of weten we niet goed wat we ermee doen moeten. Dat is nou eenmaal zo gegroeid. Dat is wat jammer. Ik vind het echt jammer. Maar wel, vanmiddag hebben we hier dan water. Ik zou zeggen, zie daar is water. Het is niet helemaal vanzelf hier gekomen, moet ik zeggen. Er staat 8000 liter water. Was er iemand die zei, dat is mooi, 8000. Want die weet de typologische betekenis ervan. En toen zei ik, ja, het is nog rond ook. Dus daar kunt u dan de rest van de avond weer mee doorbrengen. En het is bovendien wit van buiten en blauw van binnen. En zo hoort het ook. Ja. In het allemaal zonder dat we dat wilden. Maar in ieder geval, wij hebben in de tijd gedacht, laten we maar weer eens een doopdienst houden. En toen waren er tot onze verbazing inderdaad mensen die zich opgaven. Nou zijn er geweest die hebben gezegd, als jullie nou nog eens een doopdienst hebben, moet je toch eens vertellen wie dat nou eigenlijk zijn. Want wij kennen die mensen niet. Dat komt natuurlijk omdat wij ja een beetje zwervers zijn, een beetje het land doorreizen. Mijn vader zei altijd vroeger dat hij reizend evangelist was. En zoiets zijn wij dan ook een beetje. Wij reizen wat rond en we ontmoeten overal gelovigen. Gelukkig. En vele daarvan zijn nu bij elkaar. Wel, dat is wat ik zeggen wilde. En wat ik dus nog meer wil zeggen is, nou laten we er een evangelisatiedienst van maken. Mochten er mensen zijn die zich willen laten dopen, of mochten er mensen zijn die willen komen nu, vanmiddag, tot aanvaarding van die Zoon van God in wie het leven is, dan is daar vanmiddag de mogelijkheid toe. En u kunt gewoon mee naar voren komen. Amen.